Goed, mensen, ben je open voor het woord? God wil altijd spreken. En God kan alles gebruiken om te communiceren. Dus neem geen aanstoot aan mij. Het thema van het woord vandaag is: zie dan toe op uzelf. En de subtitel is: zelfreflectie met hulp van de Heilige Geest. Ik pak even mijn bril. Dus ziet dan toe op uzelf. En de subtitel is: zelfreflectie met hulp van Gods Geest. En voor degenen die willen, die kunnen alvast het boek Handelingen opslaan. Dat is de brug tussen de evangelie en de brieven, waarin we kunnen lezen hoe de kerk is ontstaan. Fantastisch boek ook. Ja, wat is eigenlijk geen fantastisch boek in de Bijbel? En dan gaan we straks lezen uit Handelingen, een aantal versen. Nou, waar gaat het om in dit verhaal? Paulus die is op doorreis naar Jeruzalem. Maar hij heeft haast. Hij heeft heel veel haast. Want hij wil voor Pinkster wil hij in Jeruzalem zijn. En dan, als hij dan in Mileten is, dan wil hij niet naar Efeze gaan, vanwege die haast. En dan stuurt hij mensen naar Efeze. En hij zegt: ik wil dat je de oudste uit Efeze naar mij brengt, want ik wil ze nog instructies geven. Want ik zal ze waarschijnlijk niet meer zien. Hij was er al van overtuigd hoe het met hem af zou lopen. En dan gebeurt dat ook. Dan gaan er mensen die worden gestuurd naar Efeze en die ontbieden de oudste van de gemeente uit Efeze. En dan lezen wij vanaf vers 18. En dan lezen we: en toen zij bij hem gekomen waren, Handelingen 20. Had ik dat niet gezegd? Nee, je moet heel snel zijn bij mij. Handelingen 20. Paulus heeft dus een bode naar Efeze gestuurd, die grote stad. En hij heeft gezegd: haal de oudsten, ik wil ze toespreken. Ik wil ze nog instructies geven, want ik zal ze niet meer zien. En dan vanaf vers 18, Handelingen 20. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tot hen: u weet hoe ik van de eerste dag aan, dat ik in Azië voet aan wal zette, al die tijd onder u verkeerd heb, dienende de Heere met alle ootmoed onder tranen en beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen der Joden, en hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis, Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God en te geloven in onze Heer Jezus. Dan maken we een sprongetje naar vers 25. En nu, zie, ik weet dat u allen onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het koninkrijk, dat u mijn aangezicht niet meer zien zult. Daarom verklaar ik op de dag van heden dat ik rein ben van aller bloed, want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen. Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, die hij zich door het bloed van zijn eigenen verworven heeft. Hoor goed wat Paulus zegt tegen de leiders. Hij zegt: voordat jullie gaan zorgen voor de gemeente, voor de kudde Gods, dat zijn gemeenteleden, dat zijn geen schapen en bokken, voor de kudde Gods, voordat je dat doet, ziet toe op uzelf. Met andere woorden, doe eerst nou aan zelfreflectie. Doe aan zelfreflectie. Zo belangrijk voor geestelijke leiders, maar voor alle christenen, dat we leren te bewegen in een leven van gezonde zelfreflectie, in het licht van de Heilige Geest. Goed, we maken nu een sprong van de eerste eeuw, van het Efeze uit de eerste eeuw, maken we een sprong naar het land Egypte, zo tussen 1600 en 1500 voor Christus. En we zien daar een koninklijk paleis met veel vertrekken. En als we goed kijken in dat paleis, zien we een jonge man staan. Prachtige aristocratische figuur. En je ziet aan zijn kleding, hij is machtig, hij is invloedrijk. Hij heeft de beste opleiding gehad die je in die dagen maar kon krijgen. Alle knowledge was in Egypte op die momenten. En hij was machtig en invloedrijk. En zijn naam is Mozes. En Mozes had geen idee dat God hem zou roepen voor een verlossingswerk, dat hij het volk van Israël, de Joden, uit de slavernij zou verlossen. Mozes' hoofd was daar niet mee bezig, hoewel hij wel betrokken was op het werk van God. Op zijn volk bedoel ik, niet op het werk van God. Want hij wist dat hij een Jood was, daar was hij wel achtergekomen. En hij wist dat de Joden tot zijn volk behoorden, ook al was hij aan het hof van Egypte. Nou, als Mozes ouder wordt, hij is 40 jaar, dan gaat hij op zoek naar zijn broeders. En hij is daar en hij ziet hoe de stenen worden gemaakt, hoe er steden worden gebouwd. En hij kijkt. En als hij daar is, dan ziet hij hoe een Egyptenaar een Joodse man afbeult, die op die Joodse man inslaat. En hij wil tussen beiden komen en die Egyptenaar die doet een beetje bij de hand. En Mozes is getraind ook in vechtsporten. En Mozes die is zo boos, hij doodt die Egyptenaar. En hij kijkt om zich heen, hij verbergt die Egyptenaar ergens onder het zand of op een plek waar niemand het ziet. Veegt zijn handen af en gaat door, business as usual. Enige tijd later gaat hij weer naar de Joden en hij kijkt naar zijn volksgenoten. En daar ziet hij dat twee Joodse mannen ruzie hebben. Waarom weet niemand, maar ze hebben ruzie en ze vliegen elkaar aan en hij gaat tussen beiden. En hij zegt, hey, jullie zijn broeders. Hey, waarom doe je dat, jullie zijn broeders. En die een is zo verontwaardigd en nog zo vol adrenaline in zijn hoofd. En die duwt Mozes weg en die zegt, wat, wil je ons ook soms doden zoals je die Egyptenaar gedood heeft? En toen ging het kloink in het hoofd van Mozes. Kloink, dat was het muntje. Hij dacht, ah, ze zijn op de hoogte dat ik iemand vermoord heb. En ik ben een Jood, dat weet iedereen. En ik heb een Egyptenaar gedood. 1+1 is opstand. En hij moet vluchten. Hij moet vluchten. Want ze hadden hem niet gespaard. Ze hadden hem niet gespaard, Mozes. En hij vlucht en hij komt in Midjan, in de woestijn terecht. En hij ontmoet daar de priester Jethro. En hij trouwt met een van de dochters van Jethro. En dan is hij 40 jaar schaapherder in de woestijn. 40 jaar. En wij allemaal, westerse, efficiënte mensen, wat zeggen wij? 40 jaar, is dat geen verspilling van tijd? 40 jaar alleen maar achter schapen aanlopen en onderwezen worden door je schoonvader Jethro. 40 jaar? Waarom? Hij had toch een goede opleiding? Hij was toch aristocraat? Hij wist toch hoe je leiding moest geven? Hij was toch klaar? Hij was niet klaar. En dit is de fout die heel veel mensen maken. Ook als je theologische opleidingen doet. Dit is de fout die heel veel mensen maken. Het gaat er niet alleen om wat je leert, maar bij God gaat het er vooral om wat je afleert. En wij leren een hoop, maar wij leren heel slecht afleren. Hervorming, vernieuwing van denken, andere stijl van leven. Mozes werd vernederd, wil ik niet zeggen, maar hij was van de jonge, succesvolle prins van Egypte, was hij een onbeduidende schaapherder geworden. En juist in die woestijn leerde God hem nederigheid, zelfreflectie, reiniging van al die dingen die Egypte in zijn denken en in zijn systeem hadden gebracht. Hij moest daarvan verlost worden. En weet je wat zo apart is? Toen Mozes geroepen werd, had hij de juiste houding. Want als God hem 40 jaar daarvoor had geroepen, toen hij die Egyptenaar doodsloeg, en hij zei, Mozes, ik heb een taak voor je. Je gaat je volk bevrijden. Weet je wat Mozes had gezegd? Is goed, Heer, wanneer beginnen we? Waarschijnlijk. Want hij was vol van zichzelf. En dat kan God niet gebruiken. Dat kan God niet gebruiken. En toen God hem 40 jaar later riep, wat zei hij? Stuur maar een ander. Ik niet. Mozes was gekomen op de plek waar hij moest zijn. Nederig. Nederig. God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft die genade. Dat is wat we moeten leren. schaapherder Mozes, zie toe op jezelf, doe aan zelfreflectie, ga werken en ga afleren. Ga ontdekken dat je zonder God eigenlijk niks bent. Het ene moment ben je prins van Egypte, het andere moment ben je schaapherder in een uithoek van het Egyptische Rijk. Weet je wat zo mooi is ook? Mozes zou een heerserstaf kunnen krijgen. Sommigen geloven dat hij zelfs voor de troon in aanmerking zou kunnen komen. Maar hij heeft zijn heerserstaf ingeleverd. En hij kreeg een herderstaf. En alle die geestelijk leiding willen geven in het koninkrijk. Er zijn er een hele hoop die lopen met een heerserstaf. En ze zijn ongeschikt voor het werk van God. Want je moet met een herderstaf. Want het gaat om de schapen, het gaat om de lammeren en het gaat niet om jouw eer en glorie. Wie je ook bent en hoe je ook noemt, apostel dit, apostel dat, prima. Maar doe het werk van een herder. Heb het hart van een herder en het geldt voor alle kinderen van God. Op dat punt moest Mozes gebracht worden. We gaan nu weer terug in de tijd. We maken weer een sprong van 1500 jaar naar voren. En we komen bij het onderwijs van Jezus. En in het onderwijs van Jezus zien we iets wat met onze tekst overeenkomt. En ik zal proberen het kort te houden. Maar het is belangrijk dat we dit principe pakken. Matteüs 7, vers 1 tot en met 6. En de Heer Jezus zegt daar, oordeel niet, niet oordelen, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u geoordeeld worden. En met de maat waarmee u meet, zal u gemeten worden. Wat ziet u de splinter in het oog van uw broer, maar de balk in uw eigen ogen bemerkt u niet? Hoe zult u dan tot uw broeder zeggen, laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl zie de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult u scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broer weg te doen. Geef het heilige niet aan de honden, werp uw parelen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en zich omkerende u verscheuren. Denk er ook aan, hè, als je foldert. Als mensen raar reageren, zeg, oké, ik neem die parelen weer mee terug. Dus we moeten niet oordelen, zegt Jezus. Dit is zo belangrijk. Dat betekent niet dat we geen oordeel mogen vellen. Ik mag iemand beoordelen, maar het oordelen wat Jezus bedoelt is het veroordelen. Niemand weet, als we hier een of andere crimineel hebben zitten, met een reputatie, dan kunnen we hem oordelen omdat hij criminele activiteiten erop nahield, maar alleen God weet wat er misging, al misschien voor zijn geboorte, of tijdens zijn opvoeding. Wat hij heeft meegemaakt en wat hem of haar heeft gevormd. Alleen God weet het. Daarom zegt Jezus, oordeel niet. Oordeel niet. Wijs niet naar hem. Je mag het wel beoordelen. Je mag er ook rekening mee houden. Als hij schietgevaarlijk is, mag je hem zelfs fouilleren, volgens mij. Maar veroordeel hem niet. En dan zegt Jezus iets heel aparts. Hij zegt, want met de maat waar jij mee meet, zal jij gemeten worden. Hoe jij oordeelt, zo zal jij beoordeeld worden. Ook door God, maar ook door mensen. Want wij zijn heel voorzichtig, Marion en ik zeker, om snel iets over mensen te zeggen. Want we hoeven het nog niet over iemand te hebben gezegd, of het kan onszelf direct al een week later of een maand later overkomen. Omdat we niet beter zijn dan de gemiddelde mens, maar beter af. We worden wel beter door de Heilige Geest en door Gods genade. Goed, maar wat mijn punt is, het gaat om zelfreflectie. Mozes moest leren naar zichzelf te kijken. Ziet dan toe op jezelf, Mozes. Paulus zei tegen de oudste van Efeze, ziet eerst toe op jezelf. Doe aan zelfreflectie. Kijk naar je eigen gedrag. Kijk naar je onhebbelijkheden. Werk daar nou aan. Doe aan zelfreflectie. En dan komt die geweldige uitdrukking van Jezus. Wat zie je de balk? Wat zie je de splinter, bedoel ik, in de ogen van een ander? We zijn zo geweldig gefocust, hè? De mensen die in het nieuws komen, we zien die splinter al direct, weet je wel. En allerlei splinters zien we. Maar die balk in ons eigen oog zien we niet. We zien hem niet. En het is lastig hoor, dankjewel. Hier komt de balk aan. Want u vraagt zich af, wat is een balk? Nou, dit is nou een balk. Ik had geen kleinere, dat was wel handig geweest. En ik had geen zin om hem door te zagen. Want wie weet, als je hem doorzaagt, een week later heb je juist de lengte van deze balk nodig. Dus ik dorst het niet aan. Maar dit is de balk. Dit is een balk. Maar de balk waar Jezus over spreekt is geestelijk. Die is geestelijk. Die is niet van hout. Maar dat beeld vergeet je nooit meer. Daarom gebruikt Jezus dat beeld. En er is nog een andere reden waarom ik deze balk heb meegenomen. Als Kees straks met de collectezak rondgaat, loop ik met die balk achter hem aan. Nee, dat is onzin. Dat noemen wij intimideren. Dat doen we niet. We zijn geen secte in deze gemeente. Maar ik probeer uit te leggen waar deze geestelijke balk uit bestaat. Globaal, uit 5 O's. Ik probeer het kort uit te leggen. 5 O's. De eerste O is, de balk bestaat voor een deel uit onwetendheid. Je bent nog jong, je doet niet aan zelfreflectie. Je hebt een mening over de hele wereld, behalve over jezelf. Je hebt geen tijd voor zelfreflectie. Je weet niet eens wat het is. Het is onwetendheid. Dat maakt een deel uit van die balk in je oog. De andere is onvermogen. Op een gegeven ogenblik denk je, ja, ik functioneer niet helemaal goed. Ook niet in het licht van Gods woord. Ik moet eraan werken. Maar ik kan het niet. Het lukt niet. Iedere keer als ik het probeer, lukt het niet. Het is onvermogen. Of onvermogen om wat je ontdekt hebt, om dat in een proces om te gaan zetten. Maar je kan om hulp vragen. En doe dat dan ook, als je niet kan veranderen. Vraag alsjeblieft om hulp. Wees niet te trots. Vraag om hulp. Dat zijn nog onschuldige dingen. Onvermogen en onwetendheid. Maar dan, als je die twee dingen weet en je wilt toch niet veranderen, dan kom je op het gebied van ongehoorzaamheid. En ongehoorzaamheid is het begin van het hellende vlak. Dan ga je de verkeerde kant op. Je glijdt weg. En dat wil je niet. Tenminste, ik niet. Ongehoorzaamheid is erg. Zeker naar God toe. Ongehoorzaamheid. En als je ongehoorzaam bent, dan komen er allerlei openingen in je geestelijke wapenrusting. En die wil je dan dichten. Maar omdat je niet langer geestelijk bent, hoe ga je die gaten dichten? Hoe ga je je fouten verdoezelen? Hoe veeg je ze onder het tapijt? Door onbetrouwbaar te worden. Ik ben naar het casino geweest. Oh. Zo. Misschien wil de Heer iets zeggen. Nou, kunnen jullie, als jullie thuiskomen, kunnen jullie zeggen, wij hebben een wonder meegemaakt. Hij was aan het preken. En in ene viel de balk uit zijn oog. Het ging zo snel, we hebben het niet gezien. Amen. Maar we hebben het wel gehoord. Zo. Ze hebben het in Keulen horen vallen, hè, dit. Ze hebben het in Keulen horen vallen. Oké, mensen, focus. Lach me niet uit, hè. Wees niet als Erwin, wees niet als een Erwin, wees niet als een Marion. Toen ik een keer voor het huis stond, was er een leiding was stuk en het water had alles zand weggespoeld. En wij zouden het huis binnen gaan. En in één, ik had de sleutel, ik zakte weg tot zover. Ik schrok me wild. En dacht je dat ze me troosten? Van, oh jongen, weer geschrokken. Ze gingen helemaal stuk. Ze hebben 5 minuten, hebben ze me uitlopen lachen. Dat is erg, hè? Maar goed. Ja, ik heb het verwerkt, maar goed. Onwetendheid. Onvermogen. Vindt God niet erg. Als je er maar aan gaat werken. Ik heb zo vaak hulp moeten inroepen. Ik doe het nog regelmatig. Wees niet te groot voor hulp. We hebben allemaal hulp nodig. Maar als je dat weet en je gaat toch niet de weg van God, dan wordt het ongehoorzaamheid. En dat is de zonde van toverij. Daar begint het. En als je ongehoorzaam bent, dan moet je compensatie zoeken door onbetrouwbaarheid. Ik wou zeggen, voordat het ellendige ding viel, als ik naar het casino ga en ik heb een gokprobleem, Maar Marion mag het niet weten, dan moet ik dat geld verantwoorden. Maar ik ben ongehoorzaam en ik luister niet meer naar God. En van het een komt het ander, want het is een opstapeling van dingen. Dus ik moet gaan liegen. Ik word onbetrouwbaar. Begrijp je een beetje hoe het werkt? En als dat nog niet tot bekering leidt, dan komt er een moment, dan zit ik zo vast in mijn eigen leugens, in mijn eigen ongehoorzaamheid, dan word ik ongezeggelijk en dan zit ik muurvast. Dan ben ik gebonden en heb ik bevrijding nodig. En dat is waar de balk onder andere uit bestaat. Daarom moeten we werken aan die balk. Er zijn zoveel bedieningen stuk gegaan omdat de geestelijke leiders niet deden aan wat Paulus zei. Zie toe op jezelf. Kijk naar jezelf. Kijk naar jezelf. Kijk met geestelijke ogen. Durf te kijken. En je schrikt misschien. En misschien wil je niet naar jezelf kijken. Maar leer met Gods hulp en genade naar jezelf te kijken. Op een gezonde manier. Ik heb hier geschreven. De man of vrouw die door God gebruikt wil worden. Zal eerst moeten leren om toe te zien op zichzelf. En ik heb geschreven, en het is niet gelogen, ik heb dat ook echt moeten leren, soms op harde wijze. Ik heb dat moeten leren om te kijken naar mezelf. En soms moest God me er een handje bij helpen. En dat was goed. Wij mogen niet bang zijn voor het snoeimes. Als God gaat snoeien, snoeit hij niet om je te beperken, maar om je meer vrucht te laten geven. Meer. Maar zelfreflectie is nodig, want daar begint het. Ik heb hier geschreven, en oversta dit echt, versta dit allemaal, ik ook, allemaal, ook degenen die er niet zijn, jammer, maar die moeten het ook verstaan. Doen we dat niet, doen we niet aan zelfreflectie, laten we God niet zijn weg gaan met het snoeimes, om te snoeien wat niet goed is, wat hij ook bij Mozes deed in de woestijn, dan zullen we een makkelijke prooi zijn voor de vijanden van de duisternis, we hebben geen schijn van kans tegen ze. Geen schijn van kans. Hoe vaak hebben we niet gezien succesvolle geestelijke leiders, die net als de revolutiebouw in Spanje, organisaties uit de grond als paddenstoelen, boem. Maar 10 jaar later klapt het hele zootje in elkaar, te beginnen met de leider. Waarom? Hij zag niet toe op zichzelf. Hij was handig, zoals Mozes handig was, goed opgeleid, charismatisch. Maar je moet niet charismatisch willen zijn. Je moet niet handig willen zijn. Je moet geen megakerk willen. Wat we zo vaak horen, Marion en ik, van mensen. Een grote kerk. Je moet gewoon willen wat God wil met jou. Dat moet je willen. Dat is het enige wat telt. God, wat wilt u? Als hij wil dat je gaat vliegeren, ga vliegeren. Bij wijze van spreken. Daar gaat het om. Nou, we gaan naar de afronding. Ik vind dat ik het netjes doe trouwens. Binnen de tijd. De enige die mij echt kan veranderen, wie is dat? Amen, de Heilige Geest. De enige die mij kan veranderen, is de Heilige Geest. De enige die de Heilige Geest kan stoppen, ben ik. Niemand kan de Heilige Geest stoppen, niemand. Maar in mijn leven kan ik de Heilige Geest stoppen, of bedroeven, of doven. En dan breng ik geen 100-voudig vrucht meer voort, maar 60. Of 30. Dat is aan ons. Het ligt niet aan hem. Hij wil dat we vrucht dragen. Daarom snoeit hij ook. Omdat we meer vrucht dragen. Dat we van 30 naar 50 gaan of zo. Maar die zelfreflectie is belangrijk. Nou, dat moet u thuis maar lezen. Anders wordt het gewoon te veel tekst, te veel informatie. Maar in Psalm 51, vers 3 tot en met 15 lezen we hoe David zich voor God verootmoedigt omdat hij fouten heeft gemaakt. Maar hij doet gelukkig aan zelfreflectie. Hij doet niet zoals koning Saul, die allerlei excuses zoekt. Dit en hij en zij en dit. En ik heb nooit pindakaas gehad van mijn vader. En weet ik veel. David, toen hij geconfronteerd werd, die keek naar zichzelf. En hij werd door Nathan geconfronteerd. En hij zei niet van, ja maar, Bathseba, Die heeft me verleid. Want wie gaat zich op een dak baden, zodat ik kan zien dat ze mooi is? Het is de schuld van Bathseba. En wat zou God zeggen? Dat heb ik al eens eerder gehoord. De vrouw die u mij gegeven hebt. Is niet origineel, David. Nee. David wist, al waar het 100 Batseba was, ik had dat niet moeten doen. En hij had spijt en hij verootmoedigde zich voor God. En dat zijn een aantal versen. En pas het laatste vers, dus als hij aan zelfreflectie heeft gedaan. En lees het thuis maar na, Psalm 51, een boetepsalm. Dan komt hij bij vers 15. En dan wordt vers 15 ons deel. Als wij dat net als David zo in ons leven uitwerken. Dan, als wij dat doen en dan alleen, wat David deed. Belijdenis, vergeving vragen, smeken. Echt berouw tonen, dan gaan we in een proces en dat kan soms jaren duren. En als dat gebeurt, dan kunnen we op een gegeven ogenblik zeggen dat we overtreders Gods wegen leren, opdat zondaars zich tot God zullen bekeren. Maar alles begint met toe te zien op onszelf, te doen aan zelfreflectie, in het licht van Gods woord, daaraan te werken en dan zijn we geschikt. Mozes had 40 jaar nodig. David had 7 jaar nodig. Jozef had tijd nodig. De discipelen hadden tijd nodig. Wij ook. En ik gun iedereen, niet op een ongezonde manier, hè? Niet op een ongezonde manier, hè? Net wat Marcel zegt. Als je vast en je trekt het niet en je eet iets. Hey, niet op een ongezonde, maar wel op een eerlijke manier. Ja, toch? Als je nog iedere keer wegrent bij de supermarkt zonder af te rekenen, heb je een punt om aan te werken. Toch? Of als je iedere keer met gierende banden wegrijdt bij een tankstation, heb je een punt om te werken. Dat bedoel ik. Zelfreflectie. Zie toe op jezelf. Zie toe op jezelf. Amen.